Matteüs 12, de versen 1 tot en met Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12 is de schriftlezing voor deze morgen. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij de versen 10, 11 en 12 uit Matteüs 5. Matteüs 5, de versen 10 tot en met 12. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de vervolging van de christen. In de tweede plaats op de reden van die vervolging. En de derde plaats het loon op die vervolging. De vervolging van de christen, de reden van die vervolging en het loon op die vervolging. Gemeente, wat voor soort mensen zijn christenen eigenlijk? Waaraan kun je ze herkennen? Wat doen ze? Of wat doen ze juist niet? Hoe zijn zij in het leven van alle dag? Wat is hun gedrag? Hoe is hun uitwendige wandel? Hoe is hun inwendige gesteldheid? Wat is nu een christen? Zouden wij nu wat karaktereigenschappen kunnen geven van een christen die geldt voor alle christenen over de hele wereld? Want u voelt met mij wel aan dat wij natuurlijk een christen niet kunnen definiëren naar onze cultuur. Want dan zouden er in Afrika geen christenen zijn, omdat ze daar een heel andere cultuur zijn. Dus daar moeten eigenschappen zijn die voor alle christenen gelden over de hele wereld, en daarmee dus de verschillende culturen overstijgen. In onze schriftlezing van vanmorgen heeft de Heere Jezus zomaar een aantal eigenschappen gegeven. 8 eigenschappen. En met die eigenschappen zijn zij zalig. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn. De Heere Jezus geeft zomaar een aantal karaktereigenschappen die christenen eigen zijn, die zij hebben. En een van die karaktereigenschappen, een van die zaligsprekingen, is de tekst voor deze morgen. Zalig zijt gij, zo de mensen u vervolgen, smaden, liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Begrijp het mij, als dat christenen zijn, dat het dan wel hele andere mensen moeten zijn dan de mensen van de wereld. En dat zijn ze ook. Zij zijn wezenlijk anders. Ze doen niet in de eerste plaats anders, maar ze zijn wezenlijk anders. Want christenen leven vanuit een heel ander beginsel dan de wereld. En dat blijkt wel. Want in de wereld is het helemaal niet zalig als je treurt. In de wereld ben je helemaal niet zalig als je vervolgd wordt. In de wereld ben je helemaal niet zalig als... En dan vul de zaligsprekingen maar in. Als je die 8 karaktereigenschappen leest die de Heer Jezus geeft van een christen, dan bedenk je je wel een paar keer om graag een christen te willen zijn. Of niet? Als de mensen de hele dag een keer spuwen voor je, ben je dan zalig? En toch zegt de Heer Jezus, dan ben je zalig, tenminste, als ze voor je spuwen, om der gerechtigheid wil, om mijnend wil. Want dat staat er natuurlijk wel bij, hè? Zalig zijt gij. Het christendom leeft vanuit een heel ander beginsel dan de wereld. Een christen wordt vervolgd, per definitie. Oh, ik dacht dat christenen alleen maar vervolgd werden in andere delen van de wereld. Achter het voormalige ijzeren gordijn bijvoorbeeld. Of op de Molukken bijvoorbeeld. Of in Azië bijvoorbeeld. Maar hier is er toch nauwelijks sprake van vervolging. Een christen, zegt de Heere Jezus, wordt per definitie vervolgd. En hij noemt ze dan ook nog eens een keer, zalig zijt gij, als gij vervolgd wordt, om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Gesmaad, gelasterd, hoon, dat hoort er nu bij. Dat hoort er nu bij. Als je christen bent, dan weet je zeker dat je gehoond en gelasterd zult worden. Daar moet je niet vreemd van opkijken. Dat hoort erbij, zegt de Heere Jezus, bij het christen zijn. Dat kan niet anders. Dat is als het ware een van de spaanders van het kruis, wat de Heere Jezus op onze schouders heeft gelegd. En, zegt de Heere Jezus, zalig zijt gij. Als je de kamer binnenkomt en je voelt een meewarige blik, of de stemmen verstommen, of je ziet wel dat de mensen elkaar wat in hun oor fluisteren, je ziet wel dat schuine oog dat op je gericht was, zalig, zegt de Heere Jezus, zo gij vervolgd wordt om mijnentwil, om der gerechtigheid wil. Ja, is dat nu eigenlijk wel zalig? Want eigenlijk van nature zijn wij zo verlegen om de gunst van mensen. Wat zou dan nou mooi zijn dat ze zeggen, tjoh, wat hebben we er een goede diaken bij gekregen, hè? Wat is dat nou aangenaam dat ze zeggen, die dominee van ons, die kan toch preken bijzonder. Aan alle mensen wel van je spreken, toch? Je voelt je sterk, hè? Sterk met de gunst van mensen. Je voelt je groeien, als alle mensen als het ware naar je knikken. Zeggen, ja, dat is nog eens een man. Dat is een vrouw waar je op aan kunt. Toch? En als ze allemaal wel van je spreken, dan ga je ook nog langzamerhand denken dat de Heere ook wel van je spreekt. En als ze je allemaal een schouderklopje geven, dan denk je dat de poort van de hemel ook straks nog voor je open staat. Toch? Wat zijn we uit op de gunst van mensen? Wat misbruiken wij onze tong om maar eer en aanzien te krijgen? Wat zijn we toch slecht om eerlijk te kunnen zijn en te willen zijn, de gunst van mensen. Wat verblijden we ons daarin? Wat hebben we een goede dag als er goed over ons gesproken wordt? Wat kunnen we heerlijk gaan slapen als we het weer eens gehoord hebben uit de mond van anderen hoe goed wij wel zijn? Toch, daar heb ik last van. En daar heb u last van. Dat is nu de karaktertrek van de natuurlijke mens, wie wij dan ook zijn. Je hebt misschien wel mensen die je tegenkomt die wel heel erg ootmoedig zijn en die wel heel erg rechtschapen zijn en toch hebben die mensen er ook last van. Ze vinden het ook fijn om een schouderklopje te krijgen en ze verblijden zich ook in de gunst van mensen. Maar de Heer Jezus zegt, wee u, indien alle mensen wel van u spreken. Want die gunst van mensen, hoeveel is dat nu eigenlijk waard? Kom eens mee naar Jeruzalem. De laatste dagen van Jezus leven op deze aarde. Daar zie ik een geweldige schare bij elkaar gekomen. En ze hebben allemaal sympathie met en ze hebben allemaal gunst voor die ene man daar die op een ezelin rijdt. En ze wuiven met palmtakken in hun handen, ze doen hun overkleden uit en die leggen ze als een rode loper daar neer voor de Heere Jezus. En ze roepen, Hosanna, gezegend zijt gij die daar komt in de naam des Heren. En de Heere Jezus, is hij blij? Wordt hij trots? Voelt hij zich aangenaam? Hij weent. Hij weent. Hij is helemaal niet gelukkig met de gunst van mensen. Waarom niet? Omdat hij weet dat zij even later zullen roepen, kruisen, kruisen. Even later zullen ze aan de voeten van het vloekhout spuwen op de grond. Even later zullen ze een kinnebakslagen geven. Even later is de gunst weer weg. Stel dat u toch nog een paar mensen overhoudt. In wiens ogen u hun idool bent. En ze staan aan uw sterfbed. En ze blijven Hosanna roepen. Nou, wat heb je dan nog? Wat heb je dan? De gunst van mensen. Wij zijn zo ontzaglijk dwaas geworden. Sinds dat we gevallen zijn. Want waarom verblijden wij ons nu in de gunst van mensen? Waarom raken we van slag als mensen kwaad over ons spreken? Liegende alle kwaad over ons spreken. Waarom voelen we ons zo ellendig als we eigenlijk er niet bij horen bij de gemeenschap, bij de dorpsgemeenschap, bij de kerkelijke gemeenschap? Een christen, hij durft alleen te staan. Want hij is meer verlegen om de gunst van de Heere dan om de gunst van mensen. Een christen, hij wordt vervolgd. Een christen haalt zijn schouders ten diepste op over de gunst van mensen. Hij zegt, nee, die gunst van mensen, daar heb ik niet zoveel meer aan. Want in de grond van de zaak laten ze je vallen en sta je nog alleen. De gunst van mensen is even veranderlijk als het weer. Dat kan als een blad aan de boom omdraaien. Je bent toch een dwaas. Als je daarop bouwt, als de mensen zo vriendelijk naar je knikken, waarom ben je dan gelukkig, terwijl de Heere over je toornt? Een christen, hij verblijdt zich in de gunst van God. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Zalig, dat is toch een wonderwoord. Dat nog dat woord klinkt in deze wereld die in de rampzaligheid ligt. Dat is toch een wonder. Dat vanaf die bergreden 9 keer klinkt zalig zijn. zalig zijt gij, terwijl alles vervloekt is. Kijk maar naar de doornen en de distels. Kijk maar naar de brandnetels en het onkruid. Daar kun je soms zweten om het onkruid te verdelgen en uit je tuintje te krijgen. Maar elke brandnetel en elk onkruid vertelt u, rampzalig is deze wereld door uw schuld. En uit de mond van de Heere Jezus klinkt vanmorgen, zalig zijn. Dat is toch een wonder? Dat is een ontzaglijk wonder. Er is één rampzalig geworden om de zaligheid uit te kunnen spreken. O wonderwoord op deze wereld die vervloekt is om mijnentwil, een christen. Hij wordt vervolgd. Weet u wat voor woordje daar in het Grieks gebruikt wordt? Daar wordt een woordje gebruikt dat betekent eigenlijk kwellen, sarren, pesten. Pesten, laat ik het dan zo vanmorgen dan maar noemen. Pesten. En wel op zo'n manier dat ze je wel dood kunnen kijken. Ja, dat staat er eigenlijk. Ze kunnen je wel dood kijken. Want het woordje wat in het Grieks gebruikt wordt voor vervolgen, dat betekent eigenlijk, die moet van de wereld af. Ja, zo ziet de wereld de christen. Die moet van de wereld af. Want een christen is niet aangenaam in je gezelschap. Die verknoeit alles. Die verpest alles. Paulus werd een pest genaamd. In die heerlijke Joodse cultuur. Waar ze zich er allemaal op beroemden dat zij Abraham's zaad waren. Zei Paulus, weg ermee. Als je niet in die vervloekte Jezus van Nazareth gelooft. Dan ben je voor eeuwig verloren. Wat een onrust. Wat een onrust. Een christen veroorzaakt onrust. En daarom kan de wereld hem wel wegkijken. Daarom begint de wereld hem te pesten en te sarren. Ja, dat doet pijn van binnen, natuurlijk. En hoe meer je verlegen bent om de gunst van mensen, hoe meer je de pijn van binnen gevoelt. En nu zegt de Heere Jezus vanmorgen, zalig ben je als de wereld je pest en als de wereld je wel dood kan kijken. Dan moet je blij zijn. Verblijd en verheugt u. Dan moet je blij zijn van binnen als je straks op huisbezoek gaat. En dan zegt, dan komt die bos aan. Je bent eigenlijk niet eens welkom. En dan ben je verheugd in je hart. Om der gerechtigheid wil. Om Jezus wil. Want dat staat er. Nou, bent u een christen? Ben je een christen, dan heb je vijanden. De wereld kijkt je gewoon met de nek aan. Ze moeten je ten diepste niet. Ze moeten je niet. Dat zegt de Heere Jezus hier. Zalig zijn die vervolgd worden. Die nagejaagd worden tot de dood. Want de wereld wil van de christenen af. Hun gezelschap bevalt niet. Dat hele Romeinse Rijk. Dat kwam als het ware helemaal op zijn kop te staan. En waarom? Omdat er een handjevol christenen waren. En die veroorzaakten voor onrust. Hoeveel christenen zouden er nu nog zijn? Het is allemaal zo akelig rustig, vindt u niet? Zo akelig rustig. Nou hoef je het niet te zoeken hoor, daar kom ik zo wel op in de tweede gedachte. Maar hoe komt dat nu toch? Dat de mensen ons allemaal zalig spreken. Oh, aardige dominee, fijne kerkenraad hebben. We zijn blij dat we er weer eentje bij hebben. Dat is niet zo best. Dat is niet zo best vanmorgen. Als alle mensen wel van u spreken, dan zegt de Heere Jezus, wee u, wee u. Dan ben je rampzalig. Zalig zijn die vervolgd worden. Ja, die bloedige vervolging, dat kennen wij nog niet. Nog niet zo. Dat je in een concentratiekamp terechtkomt, dat kennen wij nog niet zo. Dat je gegeeseld wordt of dat de ledematen afgesneden worden, oren verminkt of handen afgehouden, dat kennen wij nog niet zo. Nog niet. Maar er is ook nog wel een andere vervolging. We hebben ervan gezongen uit Psalm 55, die wereldse mensen. Die kunnen zo vleiend spreken. Zo zacht als olie is hun spreken, maar hun woorden zijn scherp als steken, zegt David. Dat voelde hij maar al te goed. Dan krijg je er zo eentje onder de tafel door, zo'n steek die je raakt en die je grieft tot in het binnenste van je hart. En je voelt wel de betekenis van de woorden, die moet eruit. Die past niet in ons gezelschap. Die zorgt voor onrust. Die komt altijd maar met dat ene nodige van de wedergeboorte. Die gooit heel onze godsdienst omver. Die meent dat hij het alleen maar weet en dat hij de waarheid op zak heeft. Die meent, ja, zalig zijt gij als u de mensen vervolgen, als ze je dood kijken. Zalig zijt gij. Waar kan dat een pijn doen, hè? Als mensen zulke woorden tot je spreken, dat doet de wereld. Is het zwaard van een christen dan niet scherp? Ja, die is ook scherp. Vlijmscherp, maar wel eerlijk. Een christen heeft het behoud op het oog. En dat is het verschil. Een christen en een wereldling, ze hebben beiden een scherp zwaard. En de woorden die ze gebruiken, die liegen er niet om. En toch is een verschil. De wereldling kan je wel doodkijken met zijn ogen. En hij kan je doden met zijn woorden. Maar een christen niet. Hij heeft vriendelijke ogen. En hij wil je tot het leven brengen met die woorden. Tot het leven brengen. Zalig zijn die vervolgd worden. Want alzo hebben zij vervolgde profeten die voor u geweest zijn. Als je nou vanmorgen een christen wil zijn. Als je nou een christen wil zijn. Dan moet je wel zijn dat net als al die anderen. Jesaja bijvoorbeeld, die in stukken werd gezaagd. En geloof maar niet dat ze zo'n scherpe zaag hebben gebruikt hoor. En geloof maar niet dat ze hier bij zijn hals begonnen zijn. Ze zijn met zijn voeten begonnen. Eerst de voeten eraf gezaagd van Jesaja. En toen de handen eraf gezaagd. En toen zijn oren eraf gezaagd. Als je christen wil zijn, dan graag bij die groep. Die allemaal ware christenen waren. En die zalig waren. Omdat ze niet alleen dood gekeken werden. Maar ook waarlijk gedood zijn. Om der gerechtigheid wil. En wat had Jesaja nu verkeerd gedaan? Niets. Hij had alleen maar het belang van Juda op het oog gehad. En dat was het. Hij had het eeuwige belang op het oog. Maar wat kan de wereld nou de eeuwigheid schelen? Dan maakt ze niks uit. Het gaat om het hier en om het nu. En die lastige christenen hebben het altijd maar over de gerechtigheid van Christus. En over het loon dat aanstaande is. Die kun je niet gebruiken op een verjaardag. Die kun je er niet bij hebben als er een feestje is. Die vergallen alles van begin tot het einde. Zalig zijn die vervolgd worden. En wat zijn ze vervolgd? Ik denk aan de Hugenoten. Ik denk aan de 80-jarige oorlog. Waar de mensen gemarteld en uitgerekt werden. Ik denk aan de Schotse kerk. Zalig zijn die vervolgd worden. Dat hoort erbij. Een christen wordt vervolgd. En dan de vervolging met de tong. Die lastercampagne. Of als er ineens op gedempte toon gesproken wordt. En je hoort eigenlijk nog net je naam noemen. Of dan komt hij aan. Als mensen je negeren. Als je alleen komt te staan. Dat voel je maar al te goed hoor. Dat ze net nog op het laatste ogenblik zich omdraaien. Als er niet gegroet wordt onderweg. Zalig zegt de Heere Jezus. Als je doodgekeken wordt. Als ze je kwellen. Als je pijnigen van binnen. Wie doet dat eigenlijk? Wie zijn diegenen die Gods kinderen vervolgen? Wie willen Gods kinderen doodkijken? Wie kwellen Gods kinderen? De wereld? Ja, zonder meer. Want die moet ze niet. Maar de kerk die kan het ook doen met een kleine letter. Dan denk ik aan Saulus van Tarsen. Dat was toch geen wereldling. Hij was het wel. Maar dat was toch geen wereldling. Dat was een keurig nette dominee. Dat was een uiterst rechtzinnig fariseer. Dat was één die de waarheid van het Oude Testament lief had. En wat heeft hij niet gedaan om de christenen te kwellen. Om ze te vervolgen. om Christus wil, want hij haatte de naam van de Heere Jezus. En was het de Heere Jezus zelf niet die de meeste hinder ondervonden heeft van de kerkmens, van de vrome kerkmens die er ten eenenmale niets van moest hebben, waarvan niet? Wel dat de gerechtigheid alleen maar in Christus lag. En dan zeggen die zware mensen bij jullie gaat het allemaal zomaar. Je praat ze allemaal de hemel in bij jullie. Zalig. Als ze je wel dood kunnen kijken. Want ze hebben niet zo'n hekel aan jou hoor. Maar ze hebben een hekel aan hem. Die jou heeft lief gehad. En die je ook lief hebt gekregen. De kerk. De godsdienstige mens. De naam Christen. Het uiterlijke christendom is de grootste vijand van het ware geloof. Zalig zijn die vervolgd worden. En waarom laat de Heere dat nou toe? Waarom kunt u daar nou op rekenen, mannenbroeders? Waarom kunnen wij op rekenen op vervolging? Wel, dat is nu naar Gods eeuwige raad. Hij zegt, die mensen hebben het gewoon nodig, want vervolging is de toetssteen van oprechtheid. Ja, Heere Jezus zegt dat in Matteüs 13. Hij zegt, je hebt ook een soort christenen die juichen en die staan te springen, Hosanna. Maar als het kruis in zich komt, maken ze dat ze wegkomen. Als het kruis in zich komt, daar hangt een prijskaartje aan. Want de Heere wil dat we vervolgd worden. De Heere wil dat we doodgekeken worden. En weet u waarom? Omdat we zo verschrikkelijk veel van deze wereld houden. Daarom. Omdat we maatje willen zijn met Jan en alleman. Daarom. Omdat we de gunst van mensen willen hebben. Daarom. En dan zegt de Heere, ho ho, ik heb je gekocht. Ik heb je gekocht met de prijs van mijn bloed. En ik ben zo verschrikkelijk jaloers, zegt de Heere, dat ik alleen maar wil dat je verlegen bent om mijn gunst, natuurlijk. Welke rechtgeaarde vrouw zou het nu willen dat haar man wel eens keek naar een andere vrouw? De liefde maakt jaloers. En daarom, zegt de Heere, christenen die gekocht zijn door Christus, die moeten vervolgd worden. Die moeten vervolgd worden, zodat ze verlost worden van de liefde tot deze wereld. Ze worden vervolgd, omdat ze gereinigd moeten worden. We zijn een stelletje hoogmoedige mensen. Je bent maar blij dat je diaken of ouderling en dominee bent. Dan gaat er later wel een beetje af, maar in het begin is toch nog wel heel wat dat je gekozen bent. En dat je het woord mag voeren. Wat zijn we hoogmoedig en trots. Maar de Heere zegt, wat hebt gij, wat ge niet hebt ontvangen. De Heere zal ons klein houden, zodat wij afhankelijk zullen zijn. De Heere, hij zorgt ervoor dat de wereld ons doodkijkt en kwelt. Weet u waarom? Opdat wij het lijden zullen aanvaarden om zijns naams wil. Want dat is misschien wel het beste evangelisatiemiddel. Dat wij lijden om zijns naams wil. Dat we gaan lijken op de Heere Jezus in alle zachtmoedigheid. Zodat de wereld zich gaan afvragen wat voor geheim dat wij met ons omdragen. De vervolging van de christen. Onze tweede gedachte. Waarom? Waarom worden christenen vervolgd? Wel, de staat om der gerechtigheid wil. Ja, gelukkig staat er dat wel. Want wij worden ook heel vaak vervolgd om onze ongerechtigheid wil. Dan hebben we het ernaar gemaakt. Dan zeg je op uitverzoek, en nou zal ik het wel eens even zeggen. En dan ben ik het gewoon zat, al die kritiek op de preek. Nee. Als dan de mensen je een schop geven, dan is je eigen schuld. Als je er dan uitgegooid wordt, dan is je eigen schuld. Dan is er schuld bij de Heere. Dan ben je helemaal niet zalig. En dan voel je maar al te goed als je van je plaats af geweest bent. Als je voor je eigen gevochten hebt. Als dat vlees naar boven gekomen is. Als je me bereden tegen de Heere. Dan zeg je, ja Heere, ze moeten me niet. Inderdaad, zegt de Heere. Dat heb ik je toch van tevoren gezegd. Ze moeten je niet. Allen die mij lief hebben, die worden gehaat door de wereld. Ze moeten je niet. Ze moeten je niet. Denk je nou echt dat je de Heere Jezus door een waar geloof kunt aannemen? En dat de wereld nog steeds je vrienden zijn? Echt niet hoor. Echt niet. Als de Heere Jezus je aan je hart drukt en de liefde Gods in je hart is, dan gaat de wereld je haten. Vanaf het begin ook. Waar je zegt tegen die wereld, we moeten niet meer zo leven, dat moet veranderen. En dan begint de herrie in je huisgezin. Want het huisgezin wil niet veranderen, het ging toch goed door de jaren heen. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Om mijnent wil, zegt de Heere Jezus. En dan moeten we vanmorgen maar eens goed in de gaten houden. Want de kerk wordt heel vaak vervolgd door eigen schuld. Dan denk ik aan de beeldenstorm. In de dagen van Guido de Bray, toen de christenen de straat op gingen. Ze werden verdrukt en ze eisten hun rechten. En dat gebeurt er nog zo vaak. Dat we verbolgen zijn, verontwaardigd zijn. En dat we onze rechten willen halen. Maar dat staat er niet. Kijk, als je dan in het ongelijk gesteld wordt en als dan de wereld meewaardig naar je kijkt, dan heb je het ernaar gemaakt. Wij zijn alleen maar zalig als we vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Zal ik het vanmorgen eens heel eenvoudig proberen te zeggen. Dat moeilijke woordje gerechtigheid, dat betekent heel eenvoudig dat je op de Heere Jezus lijkt. Dat staat er. Dus zullen we het nu maar eens vrij vertalen vanmorgen. Zalig zijn, zegt de Heere Jezus, die vervolgd worden omdat zij op mij lijken. Ja, dat staat er eigenlijk. Je bent alleen maar zalig als je vervolgd wordt wanneer je op de Heere Jezus lijkt. Als je op de Heere Jezus lijkt. Hoe lijk je dan op de Heere Jezus? Wel heel eenvoudig. Dan word je geregeerd door de Heere Jezus. En dat begint eigenlijk van meet af aan. Want als de Heere in je leven komt, dan word je geregeerd door de Heere Jezus, door zijn woord en door zijn geest. Dan ga je vanuit een heel ander beginsel leven. En dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat je meer en meer op de Heere Jezus gaat lijken. En de Heere Jezus verdedigde zichzelf niet. Hij had wel de eer van zijn vader op het oog en de zaligheid van zijn kerk op het oog. En dat hoop ik nou. Dat je diaken mag worden vanmorgen, dat je nu door vuur als het ware mag gaan om de eer van God. Maar ook om de zaligheid van al die zielen die deels aan u worden toevertrouwd. Zalig zijn die vervolgd worden omdat ze op mij gaan lijken. De Heere Jezus was zo onbaatzuchtig, zo onbaatzuchtig. Hij had maar één verlangen en dat was de zaligheid van zondaren. Ik ben gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. En daarom wilde hij wel naar Tyrus en Sidon reizen, om daar zo'n heidense Canaanese vrouw gelukkig te maken en haar dochtertje erbij. Daarom wilde hij wel door Samaria gaan, waar de Joden met een grote boog omheen liepen. Maar hij ging er dwars doorheen. Die mensen die je niet moeten, die moet je opzoeken. Zalig zijt gij als je op mij gaat lijken. Maar als je echt op de Heere Jezus gaat lijken, ja, dan kun je wel nagaan waar dat eindigt, hè. Waar eindigde dat met de Heere Jezus? Bij het kruis. En hoeveel hield hij er daarover bij dat kruis? Nou, zomaar een paar. Johannes en Maria en nog een paar vrouwen die van verre stonden. Ze durfden niet eens dichtbij aan de voeten van het kruis te komen. Waar eindigt het dan? Alleen? Alleen? Dan moet je alleen de gemeente door. Alleen in de kerkenraad. Je voelt het wel. Ze kijken je allemaal met de nek aan. Dan eindig je alleen aan het kruis. Nou probeer ik het woordje gerechtigheid nog een keer te vertalen. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Dus eerst omdat ze op de Heere Jezus zijn gaan lijken. En dan... ja, dat ze gemeenschap hebben aan zijn lijden. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Gemeenschap aan zijn lijden. Want als je echt van de Heere Jezus houdt en door het geloof met hem verenigd bent, dan krijg je gemeenschap aan zijn lijden. Dan krijg je gemeenschap aan zijn kruis. Ik hou niet van die christenen met de borst vooruit en alle dagen mooi weer. Want dat zijn geen christenen. Je krijgt gemeenschap aan zijn lijden, aan zijn kruis. En wat hebben ze gezegd? Weg met deze, eruit, uit Jeruzalem, op de vloekheuvel Golgotha en daar aan het kruis. Dan zijn we mooi van hem af. En dan ben je zalig. Als je gemeenschap hebt aan zijn kruis. Waarom? Daar is de vloek betaald. En daar is de gunst van God. Daar kijken de mensen je met de nek aan. Maar je voelt het van binnen. De gunst van God. En de liefde des vaders in je hart. O, dat je meer waard dan het fijnste goud op aard. In het gezegende kruis van de Heere Jezus. Is de schuld weggenomen. De ongerechtigheid verzoend. En de gunst van de Vader verworven. O, nu begrijp ik het. Zalig zijt gij. Als je een beetje op de Heere Jezus gaat lijken, een klein beetje, want hij heeft nog de vloek van het kruis. En ik hoef alleen maar een spaander van het kruis te dragen. Doet wel zeer hoor, want die prikt de Heilige Geest als het ware zomaar in je ziel. Zomaar in je ziel. En toch zalig, omdat je de liefde van de Vader gevoelt. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Waar ga je het dan over hebben? Waar ga je het dan over hebben? Ja, over die gerechtigheid natuurlijk. Om mijnentwil. Oh, dan zeg het, heb je hem weer. Heb het alweer over de Heere Jezus. En de zware godsdienst die zegt, je moet niet menen dat het zomaar gaat op huisbezoek. Dominee, daar gaan er wel wat aan vooraf hoor. U komt altijd direct met dat kruis. Het begin niet met Jezus, zeggen ze dan. In de zware kringen. Oh nee. En wat zegt de wereld dan? Denk u soms dat ik niet deug? Ik doe niemand kwaad hoor. Ik leef prima, ik zou niet weten wat er aan de hand was. Ik zou niet weten waarom ik niet rustig kon sterven. Als we het kruis centraal stellen, hou je niemand over. Dat is een les. Dat is een les. Ja, een paar. Een paar die van verre staan, die ook niet durven. Hou je niemand over. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Om mijnent wil. Want wij leven voortaan Christus en niet onszelf. Ik behoor mezelf niet meer toe, maar ik ben gekocht. En daarom in de gemeenschap aan zijn lijden kunnen wij alles verdragen om zijnent wil. Dan is het toch niet moeilijk? Dan is het niet moeilijk. Als er gemeenschap is met het kruis van de Heere Jezus, laten ze je er dan maar uitgooien. Als je de Christus maar mag vinden en overhouden, laten ze je dan maar smaden, honen, als het maar om Jezus wil is. De discipelen ze waren verheugd, dat ze waardig geacht werden om om zijns naams wil smaadheid te lijden. Laat dan maar, dan is het voor de goede zaak en voor het goede doel om zo te mogen lijden, smaadheid te lijden, om zijns naams wil. Om zijn gerechtigheid wil. Dan zijn we rechtvaardig voor God. Als we op onze eigen gerechtigheid de dood hebben leren schrijven. En als we hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zalig zijt gij. Is dat echt zo? Ja. Ga maar naar de gevangenis waar Paulus en Silas in zitten. Opengereten ruggen, de velle vlees hangen eraf, het bloed sijpelt nog na, ze zitten daar in een vieze, vunzige, vochtige kerker en ze gaan zingen lof tot eer van de Heere. Is dat echt zo? Ja. Zalig zijt gij, als we om zijnentwil smaadheid mogen lijden. Moet je eens kijken daar buiten Jeruzalem. Er ligt er een op zijn knieën en die krijgt me toch een hoop stenen aan zijn hoofd gegooid. Echte stenen hoor. En hij voelt een bonk tegen zijn schouder en dan weer een op zijn rug. Eentje in zijn gezicht. Hij gaat bloeden, hij gaat sterven. En moet je eens kijken naar zijn gezicht, als een engel Gods. En moet je horen wat hij bidt, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft zijn ogen gericht op de koning van de kerk nog even. En hij is in de hemel te Stefanus. Wat een zalige, wat een heerlijke dood. In de gunst van God gestorven. Dat is geen sterven. Dat is leven. Waar de gunst van de Heere is, daar is leven. En daarom kun je het volhouden. Maar als de gunst van God er niet is, dan probeer je het weer op een akkoordje te gooien. Kijk, en dat is nou de ellende van de kerk. Ze het op een akkoordje gooien met de wereld, met je toegeven. En dan maar hopen dat je ze wint, maar je wint ze nooit. Want de wereld is veel standvastiger dan de kerk. Waarom? Wel, de wereld is helemaal niet verlegen om de gunst van de christen. Die hebben genoeg in dit leven. En daarom moeten wij als christenen het nooit op een akkoordje gooien met de wereld. Maar moeten we altijd door de kracht Gods staande blijven. Staande blijven. En de Heere doet er een belofte bij. Het is onze laatste gedachte. Loon op die vervolging. Want, zegt de Heere Jezus, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgde profeten die voor u geweest zijn. Deze vervolgden, ze krijgen een wonderlijke belofte. Waarom doet de Heere Jezus dat? Hij weet wel hoe moeilijk het is voor zijn kinderen. Hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij uitgenomen de zonde. Dacht u dat het voor de menselijke natuur van de Heere Jezus zo aangenaam was, toen zijn dorpsgenoten hem van de berg wilden afstoten? En waarom? Omdat hij alleen maar had gepreekt Jesaja 61. De geest des Heeren, Heeren is op mij. Hij heeft mij gezalfd om te verkondigen dat evangelie. Daarom alleen maar. Daarom alleen maar. En toen kregen ze zo'n hekel aan hem, dat ze hem van de berg wilden afgooien. Dan zou je bijna gaan verhuizen. Maar de Heere Jezus zegt, nee hoor, maar niet verhuizen. Gewoon er maar blijven. En prediken dat evangelie, gesmaten worden, dat is zo ontzaglijk moeilijk, hè. Om alleen te staan, dat is zo ontzaglijk moeilijk, hè. Als iedereen je met de nek aankijkt, dat is zo ontzaglijk moeilijk. Als je geen vrienden meer overhoudt. En dan zeggen ze, het is toch je eigen schuld, man. Het is je eigen schuld, je maakt het ernaar. En dan ga je ook nog twijfelen aan jezelf, Heere. Maak ik het ernaar? Zalig, zegt de Heere Jezus. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot. Uw loon is groot. Weet u, ze doen het u eigenlijk niet aan, maar ze doen het mij aan. Want als je op de Heere Jezus gaat lijken, dan gaan ze eens goed kijken, die wereldlingen en die vrome godsdienst erbij. En die lijkt wel op Jezus van Nazareth. Zou dat ook al zo'n volgeling zijn van Jezus van Nazareth? Kijk, en dan moet je eruit. Dan moet je eruit. Niet omdat je zozeer een christen bent, maar omdat je Christus deelachtig bent. Daarom. Kijk, weet je waarom reformatorische scholen gelijke rechten krijgen? Omdat ze niet van Christus zijn. Daarom, als ze echt van de Heere Jezus waren, en dat gaat misschien al wel gebeuren hoor, dan komt de discriminatie. Dan sta je alleen, dan sta je alleen. Zo is het. De duivel ziet maar al te goed de Heere Jezus opkomen in het hart van de zijnen. En daarom haat hij zijn kinderen. Hij kan bij de verheerlijkte koning niet meer komen. En daarom zal hij zijn gal gaan spuwen over zijn volgelingen. Zalig zijt gij. Want als ze u vervolgen, dan bedoelen ze eigenlijk mij. En nu mag u mijn merktekenen dragen. Nu mag u mijn kruis gaan dragen. Nu mag u op deze aarde mijn beeld gelijkvormig worden. O, de Heere Jezus kent alle verzoekingen. Hij weet ze door en door. En daarom gaat hij de zijnen die vervolgd worden bemoedigen. Verblijd en verheugt u. Want weet dat de wereld mij eerder gehaat heeft dan u. Want u was wereld. U was zelf wereld. U hebt mij uitgeworpen aan het kruis gehangen. U hebt mij gehaat. En nu ik u gekocht hebt, nu mag u delen in datzelfde wat u zelf eerst gedaan heeft aan mij. Weet dat zij mij eerst gehaat heeft en nu krijg u de haat. Maar er hoort ook wat bij. Als wij gemeenschap krijgen aan zijn lijden, hebben wij ook gemeenschap aan zijn verheerlijking. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen. Een christen mag geen wraak nemen. Hij mag geen wrok koesteren. Als hij klappen krijgt, als je daar zit alleen in een kamer vol van mensen die je wel dood kunnen kijken. En dan vergeten ze je per ongeluk een kopje koffie te geven, zo gaat dat dan, hè. Oh, ben je vergeten? Dan moet je verblijd zijn. Om der gerechtigheid wil, want uw loon is groot. Weet u wat de Heer eigenlijk zegt in deze zalenspreking? Hij zegt, als je ellendig en beroerd voelt, dan is dat je eigen schuld. Want je kijkt niet naar boven, je kijkt naar deze wereld, maar je moet naar boven kijken, naar het einde van de strijd. Zalig zijn die vervolgd worden, want uw loon is groot in de hemelen. Er wacht een heerlijke, een zalige, een ongestoorde toekomst. Er wacht een eeuwige blijdschap, waarvan u hier al een voorproefje mag hebben. U moet eens wat minder naar deze wereld kijken, mensen. Christen, hoofd omhoog en het hart naar boven en dan naar het einde van de strijd. En als je een stom geven, hier een slecht woord en daar een akelige opmerking, dan is dat een aansporing om voor te gaan. Want dan zegt de wereld, wij moeten u niet en waarom niet? Omdat je van de wereld niet bent. En als je van de wereld niet bent, waar ben je dan wel van? Van de koning van het koninkrijk der hemelen. Oh, dus elke schimp en elke akelige opmerking om der gerechtigheid wil, dat is voor mij een verzegeling. Ik reis naar de hemel. Naar de stad die boven is. Ik ga naar de hemel. De eeuwige blijdschap tegemoet. Ja, dan kan ik begrijpen waarom Paulus dat zegenlied aan heeft in Romeinen 8. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En die vijanden die hier zo tekeer gaan. En je van alle kanten proberen onderuit te halen. Die moeten eigenlijk werken als een geweldige wind. En jongens en meisjes, als je nou naar Tolen moet op de fiets. En je hebt tegenwind, dat valt niet mee. Maar als je nou diezelfde harde wind in je rug hebt, dan ben je er zo. En zo gaat dat nu ook in het geestelijke leven. Dan ben je er zo. Want die vijanden die drijven je uit in de binnenkamer. En die doen roepen, o God help me. En als dan de gunst van de Heer in je hart is, die meer sterk dan de uitgezochtste spijzen, ja dan hoef ik eigenlijk meer niet te hebben. Verblijd en verheugd u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Dan sta je in een lange traditie. Gelukkig. In een lange traditie. En wat is dan die traditie? Abel die werd vermoord. Mozes die werd achtervolgd. En neem al de heiligen maar. De kerk van alle tijden en van alle plaatsen, als een vreemdeling hier op deze aarde, als slagschapen van Christus voortgejaagd over deze wereld. Maar ze zijn zalig, want een loon is groot in de hemelen. Eigenlijk staat er groter, want het loon is niet de hemel, een lui lekker land, maar de God van de hemel. Want Hij maakt de hemel uit. Straks zullen we hem zien gelijk Hij is. Straks zullen we eeuwig in zijn schoot mogen zijn. Meer dan de hemel is de Heere zelf. Dan mogen wij met verheerlijkte lichamen hem eeuwig loven en prijzen. Er zal geen droefheid meer zijn, maar een ongedeelde blijdschap. Daar zal ik geen boos oog meer zien, maar alle ogen gericht op het Lam. Geen schimpende opmerking meer horen, maar het zalig zuiver zingen van het lied van Mozes en van het Lam. Zalig zijt gij, jawel. In plaats van wrok te koesteren, mogen we de heerlijke toekomst overdenken. En dan weet ik het weer, met Christus te zijn, dat is zeer verreweg het beste. In de schoot van de Heere Jezus, als ik zijn stem mag horen, een kus van zijn mond mag hebben, Nou, wat maakt mij het dan uit? Al kijken me ze allemaal met de nek aan. Dan ga ik vrolijk verder om dat evangelie te verkondigen. En steeds maar weer te wijzen op dat dierbare kruis van de Heere Jezus Christus. Nou, wil u dan vanmorgen nog zeggen dat het christendom maar een leerstellig gebeuren is, alleen maar dogmatiek? Dat is pure praktijk. Een gezonde leer is de wortel, maar een heilig leven bloeit daaruit voort. Als Christus mijn leven is, dan is sterven winst. En daarom zegt Luther, er is geen vrolijker schepsel op deze aarde dan een christen. Bent u een christen? Amen.